Brieven uit Guantanamo. Met geduld en hoop. Mohamedou Ouled Slahi, 55, zat 14 jaar vast in Guantanamo Bay zonder formele aanklacht of beschuldiging. De brieven van en naar zijn familie in Mauritanië hielden hem op de been. Geschreven en zelf voorgelezen door Rachid Eliboul.
8 augustus 2002. Vrede zijn met jullie en de barmhartigheid van Allah. Ik laat jullie weten dat het goed met me gaat en dat ik in goede gezondheid verkeer. En dat ik me momenteel in de Amerikaanse militaire gevangenis in Cuba bevind. Nadat de autoriteiten van mijn land mij hebben overgedragen. Ik vraag broeder Hamoud om al mijn vrienden te vragen mij te vergeven. In het bijzonder de familie van Daoud en de familie van Katabi. Evenals mijn eigen familie. Daarom vraag ik jullie om Zara naar haar familie te sturen. Want het is eerlijk om haar de keuze te geven. Ik ben tevreden met de beschikking van Allah en onderwerp mij aan hem. En ik hoop dat jullie dat ook zijn. Ik ben dankbaar voor jullie gebeden. En als ik nog een schuld open heb staan, hoop ik dat jullie die voor mij aflossen. En vrede. Brief aan relatie tot gevangenen, moeder. Als Mohamedou Ouled Slahi een ruimte betreedt, doet hij dat met een grote lach op zijn gezicht. Iedereen krijgt een hand. Hoe gaat het? Hoe gaat het met de familie? Waar ben je mee bezig? Wat zijn de grote uitdagingen van de journalistiek, van theatermakers? Weet je waar je een keer iets mee moet doen? Vrijheid en macht. Nietzsche heeft daar een keer iets interessants over gezegd. En Kafka. En hij kan geheel vrijblijvend meedenken, broeder of zuster. Slahi is gretig met het uitdelen van complimenten. Iedereen is zijn vriend. Of het nou in een debatcentrum is, bij een theatergezelschap of op de redactie van een weekblad, Slahi loopt rond met een opgewektheid en nieuwsgierigheid die aanstekelijk is. Maar wie een afspraak met hem wil maken om de volgende dag koffie te drinken en verder te praten, krijgt, nadat Slahi een blik in zijn agenda heeft geworpen, te horen: kan het een uur eerder? Ik moet naar de dokter. PTSS. Hij heeft nog altijd last van nachtmerries. Eigenlijk al vanaf het moment dat hij in 2001 werd vastgezet. Als je daarover doorvraagt, volgt meestal een wegwerpgebaar. Daar wil hij liever niet over praten. Wel vertelt hij over een terugkerende droom, die hij al sinds die tijd heeft. In die droom vliegt hij rond over bergachtige landschappen en heeft hij moeite om naar de grond te gaan. Wat hij ook geregeld denkt: ben ik echt vrij? Of is dit net zo'n droom als toen ik nog gevangen zat? Word ik straks gewekt door mijn bewakers? Lange tijd was hij niet Mohamedou Ouled Slahi. Voor zijn bewakers was hij nummer 760 of pillow, omdat een kussen lange tijd het enige was dat hij had in zijn cel. Zijn familie werd lang in het ongewis gelaten waar hij überhaupt was. In 2001 kwam Slahi als schrijver naar Nederland op uitnodiging van theatergezelschap Night uit Groningen en het Amsterdamse debatcentrum De Bali. En sindsdien woont hij hier. Hij wordt vaak gevraagd te vertellen over zijn tijd in gevangenschap of over vergeving, terwijl hij zich nu vrij door de wereld beweegt, spreekt met journalisten, artiesten en publiek en probeert zijn leven opnieuw vorm te geven. Maar het leven begon ooit heel ergens anders. 1 februari 2007. Aan 760. Mohamedou Ouled Slahi. Eerste 6 regels zwart gelakt. In maart 2003 kwam het definitieve nieuws. Een bericht van het Internationale Rode Kruis. Geschreven in jouw eigen handschrift. We verzamelden ons allemaal rond het bericht. Lazen het en we konden onze gevoelens niet beschrijven. Het waren gemengde gevoelens. 2 regels zwart gelakt. Er gingen een paar dagen voorbij en waren nog steeds in shock. We hadden geen antwoorden ontvangen. We lazen het bericht tot we de brief van mijn lieve oom uit ons hoofd kenden en vanaf die dag waren we blij als we een bericht van u ontvingen. Mogen God u beschermen tegen het boze oog, zowel groot als klein. We zullen u nooit vergeten. Ik vraag u ons niet te vergeten in uw gebeden, want ik ben ervan overtuigd dat uw gebeden worden gehoord. Slaai groeide op als zoon van een kamelenhoeder en bedouïne in Mauritanië. Een uitgestrekt droog land aan de westkust van Afrika, waar de Sahara het landschap domineert en Arabische, Islamitische en West-Afrikaanse culturen samenkomen. Hij bleek al vroeg een pinterkind en kende op jonge leeftijd de hele Koran uit zijn hoofd. Niets voor niets zouden de Amerikaanse inlichtingendiensten hem later aanduiden als uiterst intelligent en zijn bewakers en ondervragers daarvoor waarschuwen. Hij ging als eerste voor zijn familie studeren. Dat ging hem zo makkelijk af dat hij een beurs kreeg om elektrotechniek te studeren aan de Universiteit van Duisburg, waar hij zich specialiseerde in microelektronica en telecommunicatie. In Duitsland trok hij veel op met andere moslims en ging hij geregeld naar islamitische preken en lezingen. Daar hoorde hij steeds meer over de situatie in Afghanistan. 10 augustus 2007. Na de mooiste groeten en vrede aan iedereen die ik in de vorige brieven genoemd heb. Ik wil jullie laten weten dat het goed met me gaat en dat ik gezond ben. Godzijdank. Zoals ik al aan zuster Dania van het Rode Kruis heb verteld, ik wil niet dat jullie wrok koesteren tegen wie dan ook van de regering of tegen anderen. Het belang van ons land vereiste misschien dat ik aan dit land werd overgedragen. En ik schik me naar het belang van mijn familie en mijn land, waar dat ook toe leidt. De betrekkingen tussen landen zijn nu eenmaal iets waar je niet aan ontkomt. De ware godsdienst is gekomen om het goede te brengen en het kwade af te wenden, zoals de rechtsgeleerden hebben vastgesteld op basis van wat zij uit de Koran en de overleveringen hebben afgeleid. Zou jullie het dan goed vinden dat ik de oorzaak ben van de woede van een grote mogendheid op een klein land als Mauritanië? Ik zoek mijn toevlucht bij God. En pas op dat jullie niet zeggen, als we dit of dat hadden gedaan, was het anders gelopen. Wat God beschikt heeft is onomkeerbaar en ik berust erin en aanvaard het. Ik wens niet dat de dingen anders waren gelopen dan ze gelopen zijn. De gevangenis heeft me levenslessen geleerd die ik op geen andere manier had kunnen leren. Ook al ben ik onwetend over hoe de zaken in het land ervoor staan, toch vergeef ik niemand die in mijn naam iemand heeft aangevallen of onrecht heeft aangedaan. Slahi kwam terecht in de nasleep van een van de grote conflicten van de Koude Oorlog. De Sovjet-Unie was in 1979 Afghanistan binnengevallen om een bevriende communistische regering overeind te houden. Daartegen ontstond een gewapende islamitische opstand van verschillende mujahedin-groepen. Die strijd kreeg enorme internationale steun. De Verenigde Staten, Pakistan en Saudi-Arabië steunden mujahedin met geld, wapens en logistieke hulp. De Sovjets trokken zich in februari 1989 volledig terug, maar daarmee was de oorlog niet voorbij. De mujahedin zette de strijd voort. De situatie in Afghanistan was in het oog van een deel van de islamitische wereld een symbool van verzet tegen een buitenlandse bezetter. De beelden die Slahi te zien kreeg van Russische soldaten die Afghanen doodden, raakten hem diep. Om hem heen zag hij dat het bijna trendy was om naar Afghanistan te gaan. Hij wilde zelf ook de Afghanen helpen tegen de Sovjetbezetting. 16 augustus 2007. Ik heb je brief ontvangen, Nezea. Dank je voor de prachtige foto's. Je hebt me foto's gestuurd en ik heb gemerkt dat je op je tantes lijkt. En dat je lijkt op een van de Egyptische actrices van wie ik de naam me niet kan herinneren. En jij, Mohammed, ik herinner me je nog dat je huilde toen je een baby was en in de borst van je moeder beet. Je was toen al opvliegend van karakter en dat ben je nog steeds. Jullie oom woont op een klein eiland dat Guantanamo heet. Dat hoort bij een groter eiland genaamd Cuba. Het is een mooi eiland met gematigd klimaat, zomer en winter, net als de andere eilanden in de Caribische Zee. De lucht is helder en de regen valt gelijkmatig verdeeld over het hele jaar. In het laatste kwartaal van elk jaar krijgt het eiland te maken met vaak lichte orkanen, harde wind met zware regenval. Bij ons in Mauritanië bestaan geen orkanen, maar rond de Golf van Mexico komen ze veel voor. Op dit eiland leven vreemde dieren die wij in Mauritanië niet kennen, zoals de leguaan, een soort kleine krokodil. Hij is niet bang voor mensen, integendeel. Hij mengt zich onder hen en vraagt om eten. Het verschil met een echte krokodil is dat hij niet in het water leeft, maar op het droge. Ik heb gezien hoe mensen stukjes eten naar hem gooiden en hij ze oppakte. Mij is verteld dat hier ook een bananenrat zo groot als een kleine haan is, maar ik heb hem nog zelf niet gezien. Twee regels zwart gelakt. Iedereen leeft hier in vrede en alles staat onder het gezag van een grote mogendheid, genaamd Amerika, die qua aantal inwoners al Arabische landen samen overtreft en waarvan het leger groter is dan de hele bevolking van Mauritanië bij elkaar. Meer macht brengt meer verantwoordelijkheid met zich mee. En Amerika heeft de verantwoordelijkheid om een goede toekomst te verzekeren voor zijn eigen kinderen en daarmee ook voor de kinderen van de wereld. De strijd in Afghanistan bood sommige jonge moslims religieuze overtuiging, avontuur, solidariteit met andere moslims en een duidelijk beeld van goed en kwaad. Dat gold ook voor Slahi. Hij zag de Sovjet-Unie als onderdrukker en de Afghaanse mujahideen als mensen die hun land verdedigden. Hij besloot daarom zelf mee te doen. Via een kantoor in Duitsland, dat als een soort vertegenwoordiging van de Afghaanse mujahideen fungeerde, kreeg hij een aanbevelingsbrief waarmee hij een Pakistaans visum kon krijgen. Al werd dat eerst geweigerd omdat hij een Mauritaans paspoort had. Via Pakistan reisde hij vervolgens naar Khost in Oost-Afghanistan. Daar belandde hij niet zomaar bij een lokale verzetsgroep, maar bij Al-Farouk, een trainingskamp dat verbonden was met het netwerk rond de toen nog onbekende Osama bin Laden. Hij volgde daar ongeveer 6 weken militaire training, leerde omgaan met kalasjnikovs en granaten. Wat hij niet wist, was dat hij zich daarmee in feite had aangesloten bij Al-Qaeda. Hij zag daar ook een kant van zijn geloofsgenoten die hij niet kende. Tijdens de islamlessen ging het niet langer alleen over het geloof zoals hij van zijn moeder, oma en dorpsimaan had meegekregen, waarin het belangrijk was goed te zijn voor je medemens, eerlijk en nederig. Hier ging het steeds meer over de vraag wie gelijk had en wie een echte moslim was. 15 december 2010. Lieve moeder, ik vraag je goed op je gezondheid te letten, want we hebben je nog lang nodig. Mogen Allah ons beiden een lang en gelukkig leven samen schenken. Succes ligt in het verschiet en zoals het gezegde luidt, het beste is om dicht bij je naaste te zijn. En weet, moeder, dat het spreekwoord dat je vaak aanhad een leidraad voor mij is hier. Je weet niet wat er in iemands hart omgaat. Langzaam begon Slahi te begrijpen dat oorlog niet zwart-wit was. Dat wapens gevaarlijk konden zijn, maar dat het misschien nog gevaarlijker was om te denken dat je de waarheid bezat. Hij kreeg spijt van zijn beslissing om naar Afghanistan te reizen. Maar afscheid nemen van een gewapende groep is niet eenvoudig. Toch deed hij het. Hij keerde terug naar Duitsland om zijn studie af te maken. In Duitsland, waar hij een diploma behaalde aan de universiteit en een baan vond, kon hij uiteindelijk geen permanente verblijfstatus krijgen. Een vriend die inmiddels in Canada woonde, raadde hem aan om naar Montreal te komen. Canada werd hem voorgesteld als een modern en tolerant land, waar hij gemakkelijk werk zou kunnen vinden. Bovendien was Slahi een hafiz, iemand die de Koran uit het hoofd kent. Zijn vriend vertelde hem dat er in Montreal behoefte was aan iemand die tijdens de Ramadan de gebeden kon leiden. In november 1919 vertrok Slahi daarom naar Canada. Via zijn vriend kwam hij terecht bij de Al-Sunnah moskee, waar hij tijdens de Ramadan als gebedsleider optrad. Daar ontstond een probleem dat hem zijn latere leven zou blijven achtervolgen. Ahmed Ressam had dezelfde moskee bezocht. Ressam was een Algerijnse jihadist die eind december 1999 bij de grens tussen Canada en de Verenigde Staten werd gearresteerd met explosieven in zijn auto. Hij was van plan geweest een aanslag te plegen op het vliegveld van Los Angeles in het kader van het zogenoemde Millennium Plot. Omdat Slahi al bij de Amerikaanse inlichtingendiensten bekend was vanwege zijn eerdere contacten met mensen uit de Afghaanse jihad, trok zijn aanwezigheid in dezelfde moskee onmiddellijk de aandacht. De Canadese veiligheidsdienst hield hem enkele weken in de gaten en de politie ondervroeg hem over Ressam. Er werd echter geen grond gevonden om hem te arresteren. Een later opgedoken Duits inlichtingenrapport stelde zelfs dat er geen bewijs was dat Slahi betrokken was bij de voorbereiding van de aanslag en dat er ook geen aanwijzingen waren dat hij en Ressam elkaar kenden. Toch voelde Slahi zich door de Canadese autoriteiten steeds meer onder druk gezet. Daar kwam een telefoontje bij van zijn zus. Die meldde dat hij naar huis moest komen omdat zijn moeder ernstig ziek was. De Mauritaanse autoriteiten hadden hun wijsgemaakt dat het niet meer veilig voor hem was in Canada en dat ze hem naar huis moesten lokken. 2 juli 2009. Mijn lieve moeder, vandaag ontving ik 2 brieven. Eén was van iemand die mij 3 prachtige foto's stuurde, gedateerd 23 juni 2009. En de ander van onze lieve Jamal, gedateerd 15 juni 2009. Ik dank Allah dat deze 2 brieven zo snel zijn aangekomen. Want voorheen werden brieven 3 tot 6 maanden lang gecensureerd en kwamen ze pas aan als iedereen weer zijn eigen weg was gegaan. De advocaat zal naar verwachting volgende maand, augustus, arriveren. Het zal een nieuwe zijn. Het juridische proces in Amerika is in elk geval langdurig, maar rechters streven er over het algemeen naar de waarheid te achterhalen en een rechtvaardig vonnis te vellen. Terrorismezaken zijn echter niet immuun voor politisering, wat vaak in het nadeel van de beschuldigde werkt. Ik zal geduldig zijn, als Allah het wil, totdat ik op een eervolle manier word vrijgelaten. Hoe lang ik moet wachten maakt me niet uit, als ik maar word vrijgelaten met behoud van al mijn burgerrechten. Op 21 januari 2000 verliet hij Canada, maar bij aankomst in Dakar, Senegal, werd hij op verzoek van de Verenigde Staten gearresteerd en door de Amerikaanse en Senegalese functionarissen ondervraagd over het millenniumplot. Zijn broers, die met hem reisden, werden uiteindelijk vrijgelaten. Slahi bleef vastzitten. Hij werd later overgebracht naar Mauritanië, waar hij opnieuw werd ondervraagd. Na enkele weken kwam hij vrij. Zijn tijd in Canada en zijn contacten uit de periode in Afghanistan maakten hem verdacht. Wat ook niet hielp was dat zijn neef zou uitgroeien tot een vertrouweling van Osama bin Laden, met wiens telefoon de neef Slahi belde. Slahi had ook contact met mensen die uiteindelijk betrokken raakten bij de aanslag van 11 september 2001. Dat kon toch allemaal geen toeval zijn? Voor de Amerikaanse veiligheidsdiensten waren dat voldoende aanwijzingen om hem als een belangrijk verdachte te beschouwen. 21 september 2009. Lieve moeder, vrede en de genade van Allah zijn met u. Ik hoop dat dit bericht u in goede gezondheid en welzijn bereikt. Hoe gaat het met uw medicatie? Komt u de afspraken met de dokter na? Loopt u voldoende, zoals de dokter heeft voorgeschreven? Eet u goed en gezond? Weet, lieve moeder, dat medicijnen nuttig zijn, maar wat u doet is net zo nuttig. Bewegen, wandelen, huishoudelijke taken, en dat kost niks. Wat betreft koken en vlees, daar zitten verschillen in. Het beste is kip, gevolgd door lamsvlees, dan kamelenvlees en dan rundvlees. Alle fruitsoorten zijn goed, maar appels en sinaasappels zijn het best. Wat mijn eigen situatie betreft, ik heb vandaag Eid el-Fitr gevierd en het eetgebed alleen verricht. Het was 2001 in Ramadan. Hij was net thuisgekomen van zijn werk. Hij had inmiddels een baan in Mauritanië, toen 2 agenten van de inlichtingendienst voor de deur stonden van zijn ouderlijk huis. Ze toonden geen arrestatiebevel en legden niet uit waarvan hij werd verdacht. Hij was alleen thuis met zijn moeder. Slahi zag dat ze bang was. Terwijl hij werd weggereden, zag hij haar door de achteruitkijkspiegel voor hem bidden en steeds kleiner worden. Na een paar honderd meter sloeg de auto een hoek om. Dat was de laatste keer dat hij zijn moeder zag. Na zijn arrestatie werd hij door de Mauritaanse autoriteiten ondervraagd. Daarna ging hij via Jordanië en Afghanistan naar Guantanamo Bay, de gevangenis van de Amerikanen op Cubaans grondgebied. Zijn familie werd de eerste jaren in het ongewisse gelaten over zijn verblijfplaats. Hun werd verteld dat hij in een Mauritaanse gevangenis zat, door bewakers die zij betaalden om zogenaamd goed te zorgen voor Slahi. Aanvankelijk werd hij ondervraagd door Amerikaanse diensten. Die verhoren waren hard, maar enigszins humaan. Men probeerde te achterhalen wat Slahi wist over Al-Qaeda en over de aanslagen van 11 september 2001 op de Twin Towers. Dat veranderde toen het leger de ondervraging overnam. Vanaf dat moment werd Slahi niet primair gezien als iemand die informatie bezat, maar als iemand van wie de weerstand moest worden gebroken. De Amerikanen hadden onder leiding van de toenmalige president Bush besloten dat de Genèvese conventies niet van toepassing waren op hun strijd tegen terrorisme. Daardoor konden mensen die in het buitenland gevangen waren genomen hun rechten als krijgsgevangenen worden ontzegd. Dat gold ook voor de gevangenen van Guantanamo Bay. Slahi werd helemaal alleen opgesloten, dagenlang wakker gehouden en urenlang in pijnlijke houdingen vastgebonden. Hij werd blootgesteld aan extreme kou en hitte, harde muziek en felle lichten. Zijn religie werd doelbewust bespot en gebruikt om hem te vernederen. Hij werd seksueel geïntimideerd en bedreigd met verkrachting. Zijn medische klachten werden tegen hem gebruikt. Zijn moeder werd onderdeel van het psychologische spel. Slaye kreeg te horen dat zij was opgepakt en naar Guantanamo zou worden gebracht. Op een dag werd hij geblinddoekt meegenomen op zee, waarbij ze hem hadden wijsgemaakt dat ze hem zouden executeren. De martelingen waren onderdeel van een methode die ervan uitging dat de mens uiteindelijk alles zal zeggen als hij maar lang genoeg wordt beroofd van slaap, zekerheid, privacy, waardigheid en controle. En Slaye ging inderdaad praten. Maar daarmee ontstond een probleem, want de ondervragers wilden niet zomaar een bekentenis, maar een volledig kloppend verhaal. Een verhaal waarin Slaye een belangrijke rol binnen Al-Qaeda had gespeeld. Waarin hij andere mensen had gerekruteerd en waarin uiteindelijk een verband met 11 september kon worden gelegd. Maar dat verhaal was er niet en dus verzon hij het. Wie onder druk wordt gezet om iets te bekennen wat hij niet heeft gedaan, moet vervolgens ook details geven zoals namen, plaatsen, ontmoetingen, plannen. De ondervrager stelde een vraag. Slaye probeerde op te maken welk antwoord gewenst was en gaf dat. Dat antwoord werd vervolgens het uitgangspunt voor de volgende vraag. Zo ontstond een werkelijkheid die nooit had plaatsgevonden, want gaandeweg werd duidelijk dat Slaye's verhaal niet klopte en hij alleen had bekend omdat hij zo ernstig gemarteld werd. En toen werd het 18 april 2013. Slaye zat inmiddels al ruim 12 jaar vast, zonder concrete verdenking of aanklacht. Hij kreeg post waarop stond: urgent. Vrede zij met u en de genade en zegen van God. Iedere ziel zal de dood proeven en jullie beloning zal jullie op de dag des oordeels volledig gegeven worden. Ik ben zo verdrietig om te moeten zeggen wat ik ga zeggen, maar het is mijn plicht om dat te doen en jouw recht om het te weten. Met diepe smart en verdriet is onze moeder overleden. God heeft haar tot zich geroepen op donderdag 28 maart 2013. Ze had gevraagd begraafd te worden naast onze moeder, jouw grootmoeder, Tetut, in Tindiag Mayik. En dat is diezelfde avond ook gebeurd. Ik weet dat dit geen gewoon nieuws is, maar misschien wel het belangrijkste en het hardste bericht dat je ooit in je leven zult horen. Toch zul je geduld moeten vinden. We hebben het internationale comité van het Rode Kruis gevraagd om na het overlijden dringend contact met je op te nemen. We waren van plan je meteen het definitieve nieuws te vertellen, maar op het laatste moment besloten we het geleidelijk te brengen. Zodat het niet als een schok voor je zou komen. Hoe dan ook, de hele familie roept je op tot geduld. Voorwaar, aan God behoren wij toe en tot hem zullen wij terugkeren. Vrede zij met je. Na het lezen van de brief begon Slaye te reciteren uit de Koran. Hij ging door en door. 12 uur lang, tot hij volledig uitgeput in elkaar stortte. En dan komt ook het volgende bericht. Vrede zij met u en de genade en zegen van God. Iedere ziel zal de dood proeven en jullie beloning zal jullie op de dag des oordeels volledig gegeven worden. Het spijt me, beste oom, u te moeten mededelen dat mijn oom en uw broer Mohammed Ouled Slaye is overleden. Ik heb vernomen dat hij malaria had opgelopen en dat God hem die week had uitgekozen. Binnen enkele dagen is hij overleden. Het was zwaar voor ons, maar iedereen gaat door. We aanvaarden Gods wil met geduld en hoop. Ik raad u aan hetzelfde te doen. Ik raad mezelf aan geduldig en rechtvaardig te zijn. God is met hen die geduldig zijn. Mijn diepste medeleven. Voorwaar, aan God behoren wij toe en tot hem zullen wij terugkeren. Vrede zij met u. 14 jaar na zijn gevangenneming komt Mohammedou Ouled Slaye vrij. 14 jaar zonder ooit door een rechtbank te zijn veroordeeld of zonder concrete verdenking. Zijn vrijlating volgde dan niet op de uitspraak dat hij onschuldig was in juridische zin, maar omdat de Amerikanen niet konden rechtvaardigen hem nog langer vasthouden. Hij heeft fysieke klachten overgehouden aan de martelingen. Hij heeft ischias, is geopereerd aan zijn blaas en ondervindt daar nog steeds problemen van. En draagt nog steeds een korset om zijn lijf bijeen te houden. Hij heeft nachtmerries en paniekaanvallen die zo heftig kunnen zijn dat hij verlamd raakt. En dan is er de herinnering, de flashbacks en de gesprekken. Want eerst was er de wereldwijde bestseller Guantanamo Diaries, waarin Slaye zijn memoires optekende vanuit de gevangenis. En toen de film The Mauritanian over zijn leven werd gemaakt, een grote Hollywood-productie met Jodie Foster en Tahar Rahim in de hoofdrollen, keek veel mensen naar het verhaal van Slahi. Slahi kan er niet naar kijken, omdat het te veel herinneringen oproept. Ook toen hij werd uitgenodigd om opnames bij te wonen op de set waar zijn cel en de omgeving van Guantanamo exact waren nagebouwd, tot aan de steen op de grond, raakte hij volledig van streek. Hij kon de herinneringen niet aan. Hoe pak je leven weer op na 14 jaar gevangenschap, na marteling, na het verlies van je moeder, na jaren waarin alles onzeker was? Mohamedou Oulet Slahi lukte door iets belangrijks te doen, iets wat zijn geloof hem leerde, door te vergeven. Zelfs zijn agressors in de gevangenis, zijn ondervragers en bewakers, de mensen die hem martelden, die verantwoordelijk waren voor zijn opsluiting. Haat vreet je op, dus daar geeft hij geen ruimte aan. Ze zijn allemaal welkom om bij hem een grote pot Mauritaanse thee te komen drinken. En het lukt hem door te blijven praten en door te schrijven, boeken en voor toneel, door vragen te stellen, door mensen complimenten te geven, door nieuwsgierig te blijven, door zijn verleden niet te ontkennen, maar ook niet toe te staan dat het enige verhaal over hem wordt. Door zijn verleden niet te ontkennen, maar ook niet toe te staan dat het enige verhaal over hem wordt. Door te lachen als hij ergens binnenstapt en door veel naar zijn behandelaar te gaan voor zijn PTSS.